Goedemorgen, broeders, zusters, hier in de Koepelkerk en overal waar mensen ook meeluisteren via internet en onze kerktelefoon. Namens de kerkraad heet ik iedereen welkom. Ik heb een paar mededelingen voor u. Binnengekomen en gedeeltelijk teruggekomen met gezinsattestatie van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Stad, sectie Delfshaven, Michiel van der Molen en Josien Oosterhof met hun drie gedoopte kinderen, Lottie, Romee en Vere. En zij wonen aan de Ekerstraat 3 in Noord 4. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat Robert van Dijk en Janneke van Omme, leidend lid van de Gereformeerde Kerk in Nijmegen, van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk beginnen in de naam van God. Samen met de gemeente willen zij zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, plaatsvinden in een eredienst op vrijdag 10 september om 19:30 in de Koepelkerk. In deze dienst hoopt onze predikant Jan de Haan voor te gaan. Zoals waarschijnlijk veel mensen van jullie weten, is het vandaag Living Statues. Hier in de stad zijn een heleboel levende beelden. Er was net al iemand die zei tegen mij: is het niet floating statues? Er wordt veel regen verwacht. Ik kan natuurlijk vertellen dat het druk wordt in de stad. Althans, dat hopen ook wij. Piet van Dijk heeft geregeld met een aantal mensen dat de kerk ook open is. Zeker als het regent zijn er misschien wel mensen die graag in het kerkgebouw even willen kijken. Daar kunnen nog zeker mensen bij van onze eigen gemeente. Dus misschien heeft u ook nog kansen, gaat u ook nog kijken. En denkt u, ik ga ook even iets langer in de kerk zijn. Wie weet is er iemand die wat vragen heeft of die gewoon leuk zijn om te ontvangen. Er is ook een levend beeld van ons wat meedoet. Door omstandigheden is het niet gelukt om hier op de Jansplaat, op Jansplein zelf te staan. Dan moest je professional zijn. Daar zijn wij op het laatste moment achtergekomen. Dat is op zich heel erg jammer. Uiteindelijk staan ze met een beeld van ons in de Weertjesstraat. En ook daar zijn jullie natuurlijk van harte welkom. Ik zou zeggen, zet een paraplu op en ga er even kijken. Het is hartstikke leuk om te zien. En ook het thema van vanmiddag van de dienst, dat gaat erover. We hebben vandaag een tweetal collectes. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de Villa Klarendaal. Vanochtend is onze voorganger dominee Ulbe van der Meer uit Tiel. En vanmiddag gaat Gert Hutte voor. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen ook van mijn kant. Wij mogen bij elkaar zijn om te bidden tot God en om te luisteren naar wat Hij aan ons belooft. En we zijn in alle dingen afhankelijk van God. Zullen we beginnen door te zingen Psalm 121, het eerste vers. Verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Zullen we verder zingen op Psalm 136, vers 1, 2, 20 en 21. En mag ik vragen dat bij vers 2 de zusters het voortouw nemen, bij de eerste twee regels. En bij vers 20 de broeders, de eerste twee regels. En dan zingen we de coupletten of de refreinen allemaal samen. Psalm 136. Straks in de Bijbel dat de samenvatting van een heleboel preken die Paulus heeft gehouden. Paulus was een zendeling, een dienaar van Jezus. Dat de samenvatting van die preken was: wij moeten door veel verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan. Ik zal straks proberen een beetje uit te leggen ook voor de kinderen wat dat ongeveer betekent. Wij moeten door veel verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan. We mogen God loven als het goed gaat en we zullen blijven loven ook als het moeilijk gaat. Ik lees nu een stukje voor uit de Bijbel, Klaagliederen 3, vers 22 tot 41. En zullen we dan zingen Psalm 28, vers 1 en 5. Op deze morgen mogen we samen dit zeggen. Genadig is onze Heer. We zijn nog in leven. Klaagliederen 3, voor wie mee wil lezen. Genadig is de Heer, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op Hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens zijn juk draagt. Ook in zijn jeugd. Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd. Laat hij zich neerwerpen en zelfs stof likken, misschien is er hoop. Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat. Laat hij verzadigd raken van hoon. Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook. Zo groot is zijn genade. Slechts met tegenzin brengt God leed en rampspoed over de mensen. Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt. Dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste. Dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt. Zou de Heer dat niet zien? Wie is het die spreekt en het is er? Zou de Heer het niet zijn, die gebiedt? Uit de mond van de Allerhoogste komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed, zowel als kwaad. Wat klaagt de mens, zolang die nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonde. Laten we ons leven onderzoeken en doorforsen. Laten we terugkeren naar de Heer. Laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Samen doen, zullen we doen met heel ons hart en met alle aandacht. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat wij onze woorden tot u mogen richten en dat u naar ons luistert. We zijn mensen, we zijn door u gemaakt. Daar danken wij u voor. We danken u voor de gaven die we hebben. Voor de mooie dingen die we mogen doen. Voor u en voor andere mensen. We danken u dat u ons daarbij hebt geholpen tot op deze dag. We danken u dat we onze gaven, onze talenten, de dingen die we kunnen ook vandaag mogen inzetten. Voor de mensen om ons heen. Hier in de stad, maar ook hier in de gemeente, ook in deze dienst. Wilt u iedereen daarbij helpen? Als we gaan spreken, als we gaan spelen. Maar ook als we luisteren. Als we hier zijn als gelovigen, als discipelen, als leerlingen van u. Zichtbaar en hoorbaar voor de anderen. We danken u voor de mensen die om ons heen zijn, die hier naast ons zitten. Tegenover ons, onder of boven ons. Dat we niet alleen hoeven te geloven. Dat we onze weg niet alleen hoeven te lopen. Vader, we bidden u voor de mensen die zwak zijn, want hoeveel we ook kunnen. Als er dingen over ons komen die ons te machtig zijn, dan kan het zomaar zijn dat we er maar zitten. En dan merken we dat we helemaal afhankelijk zijn van u. En dan bidden wij voor onszelf en voor de mensen om ons heen. En voor alle schepselen wilt u laten merken dat u ons niet alleen hebt gemaakt, maar dat u ons ook helpt. Dat u ons niet vergeet, dat u alles ziet en dat u alles weet. Helpt u degene die ziek zijn, die verdrietig zijn, die oud zijn, leven met handicaps. Degene die trauma's met zich meedragen, die het leven zwaar maken. We bidden voor mensen die op de vlucht zijn in deze wereld. We bidden voor de kinderen die hun vaders en moeders kwijt zijn, die geen eten hebben en drinken, waarvan alles is weggespoeld. Of waarvan de oogst is verbrand door de zon. Voor mensen die leven tussen mensen die vechten, die op de vlucht zijn voor oorlog, die in de gevangenis zitten, die verdrukt worden of gepest. U bent de Allerhoogste, zou u het allemaal niet zien? Dat lezen wij in de Bijbel. En wij zeggen het tegen u, Heere, u ziet het wel, wilt u ook helpen. We danken u voor de boodschap van een koninkrijk, een nieuw rijk, een rijk van Jezus Christus. En wij mogen daar binnen gaan, want hij heeft ons geroepen. En anderen mogen er ook binnen gaan, want er is zoveel ruimte, zoveel plaats in dat rijk. Geef dat we ons daar vandaag op mogen concentreren. Daar opnieuw dingen van mogen te weten komen, ook van de weg daar naartoe. Vervul ons daarvoor. Maak ons vol met uw Heilige Geest. Die Geest die ons wijsheid geeft en verstand en rust en kracht. Aan ouderen en jongeren. Aan iedereen. Want uw Geest is machtig. We bidden u dit. Niet zomaar. We bidden het alleen in de naam van Jezus Christus. Heere Jezus, u bent onze Heer. Wij zijn discipelen van u. U bent onze meester, onze leermeester, maar ook onze verlosser. We prijzen u dat u van de Vader bij ons bent gekomen. In uw naam vragen wij dit. Hoor ons, o God. Amen. We gaan zo uit de Bijbel lezen. Handelingen 14. Uit Handelingen 14 lezen we straks vers 21 tot 28. Ik wil er eerst kort iets over zeggen. Er is niet helemaal goed gegaan met de communicatie tussen mij en het beamteam. Dus we moeten even improviseren. Maar Handelingen 13 en 14 gaan over een reis die Paulus heeft gemaakt om mensen over Jezus te vertellen. En in sommige Bijbels staat achterin wel een kaartje van hoe die eerste reis is verlopen. Daar kom ik straks in de preek nog wel op terug. Het is een reis die begint. Zo ben ik niet meer verstaanbaar, hè? maar anders raak ik in de war. Die begint in het oosten, in Antiochië, een plek boven, boven Israël. En dan steekt hij over naar een eiland, Cyprus. Misschien ben je er wel eens op vakantie geweest. Gaat hij helemaal door naar het westen en dan naar boven, naar wat vandaag Turkije heet, Antalya. En dan naar boven, nog verder. En dan weer naar het oosten terug. Dus hij gaat eigenlijk met de klok mee. Kun je al klok kijken? Met de klok mee gaat hij. Maar niet helemaal rond tot Antiochië. Dat is de eerste zendingsreis van Paulus. Waar het op aankomt, is dat Paulus met de boodschap van Jezus op reis gaat. En dat hij dus met het nieuws midden in de wereld komt. Hij verlaat in zekere zin de vertrouwde kerk van zijn tijd, de synagoge, de Joodse kerk. En hij spreekt wat de Bijbel noemt de heidenen aan met de boodschap van Jezus. En uit die heidenen, uit de volken, komen mensen tot aanvaarding van Christus. Dus de kerk in contact met de wereld. Nou, dat maken we sindsdien, als het goed is, altijd mee. U hier in Arnhem ook. Daar hoor ik wel eens wat over. En vandaag ook weer in het bijzonder. Dat je in contact bent met de mensen van je stad. En nu gaat het erover. En daar kunnen we vanmorgen wat over leren uit de Bijbel. Hoe ontvang je nu nieuwkomers? Wat voor een kerk treffen nieuwkomers aan? Hoe reageer je op elkaar? Wat betekent dat voor allerlei keuzes die je hebt te maken in je eigen leven? Ik denk dat in zekere zin, althans op bepaalde punten, Handelingen 14 ons kan helpen. We lezen vanaf vers 21. Dan is Paulus in het laatste plaatsje van zijn reis gekomen. Dan is hij bijna de klok rond. Het laatste plaatsje is Derbe. In Derbe verkondigden Paulus en Barnabas het evangelie en ze maakten er veel leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra en vervolgens naar Iconium en Antiochië. Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop dat wij pas na veel beproevingen, verdrukkingen, het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. In elke gemeente stelde hij oudsten aan en na gevast en gebeden te hebben, bevalen ze hen aan bij de Heer, in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. Na hun reis door Pisidië kwamen ze in Pamfylië, waar ze in Perge de helsboodschap verkondigden. Vervolgens reisden ze verder naar Attalia. Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië, de stad waar ze aan Gods genade waren toevertrouwd toen ze hun taak hadden voorgelegd, die ze nu hadden volbracht. Daar aangekomen riepen ze de gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Ze vertelden hoe hij voor de heidenen de deur naar het geloof had geopend. Ze bleven nog geruime tijd bij de leerling. Wij gaan door veel verdrukkingen het koninkrijk van God binnen. Jongens en meisjes, er is geen plaatje op de beamer nu, maar misschien kun je even iets in gedachten nemen. Als je 4 of 5 bent, dan weet je al wel waar het over gaat. Heb je wel eens een spelletje gedaan? Hoe moet ik het uitleggen als je niet kunt zien, hè? Dat is een spelletje waar allemaal weggetjes op staan, met hoekjes en konkeltjes. Je kunt het wel eens tekenen. We gaan straks nog zingen, hoor, dus pas op met de pepermunt. Dit duurt maar heel kort. Dit is voor de kinderen. Je Dan kun je een tekening maken, dan moet bijvoorbeeld de pauw of een andere vogel, die moet naar zijn kooi toe. En dan moet jij met een potlood moet je de goede weg zoeken. En dan kun je niet zo in één keer, hup, rechtdoor, en dan zijn we er. Maar dan moet hij via allerlei hoekjes en bochtjes proberen de goede weg te vinden. Heb je dat wel eens gedaan? Moet je eens doen. Moet je aan je vader vragen of hij zoiets voor jou wil kopen, of die juf op school. Je hebt ook van die spelletjes, die zijn een beetje moeilijker. Dus voor de ouderen. Dan heb je het met zo'n klein kogeltje. Dan moet je dat balletje moet je langs allerlei wegen proberen in het gaatje zien te krijgen. Of aan de overkant. Dat heb je vast wel eens gedaan. En daarmee is eigenlijk een beetje ons leven te vergelijken. Want waar mogen wij van de Heer Jezus naartoe gaan? Wij mogen van de Heer Jezus naar God gaan. Naar onze Vader, onze Papa in de hemel, die voor ons zorgt en die een prachtige koninkrijk heeft gemaakt. Alleen, misschien ben je nu 3 of 4 jaar, je kunt niet in één keer, hup, er naartoe. Rechtdoor. Wij moeten altijd via allerlei konkeltjes en een hoekje om en dan weer een omweg. En die omweg, die vinden wij soms een beetje moeilijk. We wilden liever, hup, rechtdoor gaan. Wat is bijvoorbeeld zo'n omweg? Nou, het kan zijn dat je ziek wordt. Erg ziek. En dat je denkt, hoe kan het nou? Dat ik niet zomaar naar de Heere God mag, maar dat ik eerst nog een hele poos ziek moet zijn op deze manier. Het kan ook zijn, dat is een heel ander voorbeeld, wat vast wel eens gebeurt bij jou thuis, dat je ruzie met iemand hebt, of op school. En dan kun je niet zeggen van, hup, aan de kant jij, ik wil rechtdoor naar God. Dan zegt de Heer Jezus, dan moet je eigenlijk met diegene geen ruzie maken en hem aan de kant duwen, maar dan moet je met hem een eindje oplopen. En dan moet je proberen het goed te maken. En dat duurt even en dat is niet zo makkelijk. Dat is ook zo'n omweggetje. En zo zijn er veel meer omweggetjes te bedenken. Wij willen graag dat het in het leven heel makkelijk gaat. Maar God zegt, zolang je hier bent, moeten sommige dingen wel eens even heel moeilijk gaan. En dat geldt voor iedereen. Het geldt niet alleen voor jou, het geldt ook voor die en voor die en voor ons allemaal. Wij moeten door veel verdrukkingen langs veel omweggetjes naar het Koninkrijk van God gaan. Maar God belooft dat Hij ons zal helpen, zodat we echt de weg vinden en dat we hem helemaal af kunnen reizen. Ken je het lied, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad? Zullen we die dan samen zingen? 2 keer. De preek is verdeeld in 5 punten. En die kunnen eventjes gebeamd worden misschien. Ja. Heidenen worden leerlingen. Punt 2. Leerlingen ervaren verdrukkingen. Leerlingen in beweging. Leerlingen veranderen. En leerlingen houden elkaar vast. Er zijn er wel in de kerk die hebben zo'n Bijbel, zo'n oranje. Daar staan achterin de zendingsreizen van Paulus. Misschien staan die ook wel in groene en blauwe Bijbels, dat weet ik niet precies. Maar van die oranje weet ik het zeker. En misschien als je er even bij wil nemen, dan kan ik daar straks nog even iets over zeggen. Bij het tweede punt. Want er is iets aparts met die reis van Paulus. Heidenen worden leerlingen. Heidenen, dat woord gebruiken wij niet zo graag. Maar mensen uit de volken worden leerlingen. We hebben net gelezen dat Paulus zegt hoe hij voor heidenen een deur naar het geloof heeft geopend. En dan wil ik even iets vertellen over die open deur. En dat is maar kort. En als je al heel lang in de kerk komt, dan zeg je, ja, dat is ook een, op een andere manier gezegd, een open deur. Dat wist ik al. Het is de deur van het geloof. En in die tekst, dat is vers 22, dat wij na veel verdrukking het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Daar lees je in wat er achter die deur is. Achter de deur is het koninkrijk van God. Dat is de belofte die de mensen krijgen. We gaan het koninkrijk van God binnen. Dat is een belofte. Dat is een geluk dat hen overkomt. We komen nu in een nieuw land. In een nieuw leven terecht. Onder de handen van God die mij geschapen heeft. En de handen van de Heer Jezus die zijn onder mij. En dat is het nieuwe leven. Dat is mijn nieuwe land. Dus de belofte is niet dat ze de kerk mogen binnengaan, maar dat ze het koninkrijk mogen binnengaan. Dus gemeente hier in de kerk, het koninkrijk is de goede boodschap. Jezus als Heer, dat is ons hele leven. Onze toekomst, blijdschap, hoop, perspectief. Dat is ons alles. Dat is heerlijk. Zonder dat koninkrijk hebben we niets. Staan we met lege handen. Zonder dat koninkrijk, denk er even aan het spelletje, dan draait dat balletje maar wat rond. Maar het gaat nergens heen, komt ook nergens uit. Hebben we dus geen hoop, geen toekomst, geen verwachting. Zonder het koninkrijk loopt alles dood en voelen wij ons ook dood. In zorgen, in verdriet, in schuld, in eenzaamheid. Ook al doen we er aan de buitenkant wat luchtig over. Het loopt dood. Maar het koninkrijk is voor de heidenen open gegaan. En nu is alles anders. Ze nemen het aan uit de handen van de Heer Jezus. Door zijn dood is alle kwaad en schuld vergeven en nu hebben ze leven. Nou, deze redding hebben de heidenen toen in de tijd van Paulus ontvangen. En zo ontvangen mensen het vandaag nog. We feliciteren elkaar ook vandaag hier in de kerk. We feliciteren iedereen die die deur heeft gevonden en voor wie die is opengegaan. Wie zal jullie nog kunnen scheiden van de liefde? De liefde van God, die gegarandeerd is door Jezus Christus. Dat is de boodschap waarvan we zingen. Dat is een boodschap die ook heel veel mensen hier al kennen. Daarom beginnen we ook een kerkdienst meteen met het zingen van de lof van God. En ook wie hem een beetje kent of wie hem nog heel kort kent, die zingt dan mee. Want we zijn blij. Loof de Heer, want Hij is goed. Dat is het begin. Dat is de open deur. Nu het tweede punt van de preek. Leerlingen ervaren verdrukking. Ik had het net even over dat kaartje. En misschien als je het voor je hebt kun je het even bekijken. En anders probeer het even in je hoofd voor te stellen. En denk dan maar aan een klok. De klok die begint ongeveer in Antiochië om 15:15. En dan gaat die klok door naar 20:20 en naar 20:30, dat is Cyprus. En dan weer naar 15:15, dat is het eind van Cyprus. En dan naar boven, naar al die plaatsjes, Pergen en nog verder naar noorden, Iconium. En dan weer naar het hele uur en dan nog naar 17:05 en 21:10 naar Derbe. En heel die reis wordt dus een spoor getrokken van mensen die door genade in de naam van Jezus het koninkrijk van God mogen binnengaan. Maar nu zie je iets merkwaardigs. Paulus is dus bijna rond. Hij is bijna weer op 15:15. Antiochië zie je in de verte alweer liggen waar hij is begonnen. Hij kan zo doorreizen. En op andere plekken in de Bijbel lees je ook dat hij dat heeft gedaan. Het was begaanbaar. Bovendien lag halverwege nog Tarsus. Dat is de plek waar hij geboren was. Dus als hij nu even door had gegaan, had hij er even langs kunnen gaan. Ik zeg maar even bij Jip en Janneke, bij zijn bekende, om even een bezoekje te brengen. En dan door naar huis. Maar dan hebben we gelezen dat Paulus dat niet doet. En dat is het opvallende. Wat doet Paulus in Derbe? Hij keert om. En hij gaat de hele weg terug. Waarom doet hij dat? Dat is de vraag. Het is nog een gevaarlijke weg ook, want al die plaatsen waar hij geweest was, daar was hij uitgescholden, weggepest, zelfs gestenigd. Dus het was heel eng om daar allemaal nog een keer naartoe te gaan. Als je ergens een keer iets naast hebt meegemaakt in de stad. Ik was er vroeger ook wel eens bang voor dat ik ergens werd afgetuigd of zo. Als het gebeurt, dan ga je daar niet nog een keer naartoe. Paulus wel, hij gaat helemaal terug. Dus we gaan erover nadenken waarom hij het doet. En de belangrijkste reden is omdat hij samengevat eigenlijk in al de plekken waar hij geweest is, één preek wil houden. En dat is deze preek. Wij moeten door veel verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan. Dat hoort dus kennelijk bij die preek, bij die open deur. Die open deur is door genade voor je open gegaan. Je hele leven is nu veranderd. Maar nu, door verdrukkingen ga je er naar binnen. En alleen door verdrukkingen kan het. We moeten erop letten tegen wie het wordt gezegd. Want op de terugweg heeft Paulus eigenlijk een beetje een ander podium dan op de heenweg. Op de heenweg heeft hij als het ware, het Janplein heet het hier, zoiets, heeft hij de pleinen van de stad gekozen. Daar preekt hij het koninkrijk van God. Maar op de terugweg staat er telkens dat hij de leerlingen bezoekt. Dan gaat hij dus de kerkjes binnen. Dan gaat hij naar de gemeenten. Dan gaat hij naar de discipelen. En dan bemoedigt hij de leerlingen met deze boodschap. Wij moeten door veel verdrukking het koninkrijk van God binnengaan. Er zijn een paar teksten waar je leest iets over de nazorg van Paulus nadat hij het evangelie heeft gebracht. En telkens gebruikt hij dan het woordje dat past bij leerlingen, dat hopelijk ook past bij jou en bij mij. Hij heeft het dan over de blijvers. Degene die blijven. Hoofdstuk 11, vers 23. Paulus spoorde iedereen aan om trouw te blijven aan de Heer. Hij vermaande hen, ander hoofdstuk, te blijven bij de genade van God. En hij vermaande, andere plek, hen te blijven bij het geloof. Dus dit is de boodschap voor de blijvers. Maar blijven is niet makkelijk. Waarom is het niet makkelijk? Wij moeten door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God binnengaan. Het licht is gaan schijnen, je mag dus goede hoop hebben. Je mag zeker een vast vertrouwen hebben dat het helemaal goed komt. Maar de blijvers moeten weten, het gaat door veel verdrukkingen. Jezus heeft ook een keer gezegd, blijven is niet makkelijk. Stelde die zijn leerlingen de keuze, willen jullie blijven of misschien ook liever weggaan? En daarom letten we nu nog op drie dingen, dat zijn de drie andere punten van de preek. Waarom die verdrukking? Wat houdt het in en hoe kom je er doorheen? Derde punt van de preek, leerlingen in beweging naar het koninkrijk. Over waarom die verdrukkingen? Wil ik kort zijn, als wij geen verdrukkingen kenden, zouden we nooit uit deze wereld weg willen en dat koninkrijk willen bereiken, willen nastreven. Er was ook een uitdrukking toen ze nog steeds met die formatie bezig zijn, onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen ze dan. Hè? Dus onder verdrukking, dan gaat het stromen. En dat is ook de samenvatting van dit stukje van de preek, door verdrukkingen komen wij in beweging. Het moet dus voor ons allemaal heel duidelijk zijn, voor mij ook telkens weer, het koninkrijk is niet de hemel na jouw dood. Nadat ik hier eerst alles heb gedaan wat ik leuk vond, en hier alles eruit getrokken heb wat ik maar kon, en dan ga ik straks dood, maar gelukkig dan is er ook nog de hemel, dan is er ook nog het koninkrijk. Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. We weten allemaal dat we in deze wereld naar school gaan of naar je werk. En dat je hier je eten verbouwt en dat je hier je rekeningen moet betalen en dat je op vakantie gaat. En dat je een relatie aangaat in deze wereld en dat je weet ik wat niet allemaal doet. Branden moet blussen of water moet wegpompen, alles wat er maar gebeuren moet. Maar deze wereld, zegt de Bijbel heel duidelijk, ligt onder de vloek van God. En daarom gaat die wereld voorbij. En het is dus een groot gevaar voor mij als christen, als ik mij hier alleen maar thuis voel. Heerlijk. Perfect. Dat ik me definitief nestel. Dank God dan maar voor de verdrukkingen, waardoor je hier ook uit weg wilt. En dat je blijft verlangen naar het koninkrijk, zoals we hebben gelezen in Klaagliederen 3. Die man die zegt, het is goed dat ik een juk draag, ook in mijn jeugd of als ik ouder word. Want ik verwacht God, hoop op hem. Dus wie christen wil worden, of wil zijn, of wil blijven, moet erop rekenen dat de verdrukking toeneemt. Al is het alleen maar omdat je deelneemt aan alle smart van de wereld. Zoals God in Christus neerkwam in onze donkerte, zo kun je als christen niet meer wegdraaien als je de stervende kinderen in Pakistan ziet. Je kunt je eigen moeite ook niet meer dempen met allerlei lekkere dingen waarvan Paulus zegt dat zijn de afgoden. Kijk, die pijnstillers, om ze zo even te noemen, die verdwijnen. En dan neemt dus de verdrukking, de pijn toe. Maar we mogen denken aan Jezus Christus die gezegd heeft, om de vreugde die voor mij lag, heb ik nu mijn kruis op mij genomen. Dat is heel kort samengevat wat hij zegt. Om de vreugde die voor mij ligt, neem ik de pijn, het kruis op mij. En dat wordt ons voorgehouden. Dat mogen wij doen. En zo blijven wij leerlingen in beweging. Het volgende punt. Wat is die verdrukking? En dat heeft ermee te maken dat leerlingen veranderen. Ik legde net uit met dat spelletje wat zo'n paar verdrukkingen kunnen zijn. Maar in dit gedeelte willen we ook nog op iets anders letten. Wat zijn nu de verdrukkingen? Ik kan het niet uit eigen ervaring vertellen, maar ongetwijfeld anderen hier in de kerk wel. Ben je wel eens gestopt met roken? Of is er wel eens iemand gestopt met overmatig televisie kijken? Of zo? Of met overmatig shoppen? Of andere dingen. Dingen die heel belangrijk waren voor je gevoel. Als je dat doet, dan krijg je ontwenningsverschijnselen. Chagrijn, onrust, angst misschien. En dat is eigenlijk wat hier staat, dat zijn onze verdrukkingen. In het uiterste geval is dat vervolging en pesterij van de wereld, van de mensen, om de christenen heen. Dat is zoals de leerlingen in Azië dat meemaakten toen. Maar die vervolging, die pesterij, die haat die ontstaat, die kan ontstaan als de alledaagse, wat wij noemen de gewone manier van leven, wat iedereen toch doet, als dat leven onder kritiek komt. Dan wordt het moeilijk. Dan kan het eindigen met commentaar of pesterij van buiten, maar het begint veel dichterbij. Dan kom ik weer even terug om dat uit te leggen bij dat woordje dat Lucas, de schrijver van dit gedeelte, telkens gebruikt. Hij noemt de gelovigen de leerlingen. De discipelen. Een keer of 4, 5 in dit stukje. En in het woord discipel, dat weet jij ook, daar kun je het woord discipline in lezen. Discipline. Dat is wat een sporter doet om beter te worden. Of wat iemand doet die iets, een taal wil leren, om daarin te blijven oefenen. Dus als leerling van Jezus ga je aan een nieuw leven beginnen, dat anders is dan het was. We kunnen van elkaar niet altijd precies zeggen op welk punt dan, maar Christus is er duidelijk over. Het is het nieuwe leven, een nieuwe schepping. Je begint aan een leven dat anders is dan het was. Samengevat, de leerlingen gaan leven naar de geboden van God. De geboden van Jezus. Dat waren een van de laatste woorden die Jezus zei. Ga heen, ga op weg en maak mensen uit alle volken tot mijn leerlingen, tot mijn discipelen. Doop ze. En, zegt hij dan, leer ze onderhouden alle dingen die ik nu heb geboden. Die je leven anders maken. Beter. Die gaan passen bij het koninkrijk waarnaar je op weg bent gegaan. Dus je leven disciplineren, om het zo te zeggen. Dat is de hele boodschap, de bijbehorende boodschap van Jezus Christus. Op de heenreis verkondigde Paulus het goede nieuws. Je mag het koninkrijk van God binnengaan in de naam van Jezus. Zijn dood is de vergeving voor alle schuld, voor alles wat achter je ligt. Van hoe diep we ook komen, hij opent het rijk door genade, gratis. Maar Jezus is ook opgestaan uit de dood. Om ons mee te nemen in het andere leven. Het leven dat past bij het rijk. Misschien ken je die kaartjes van Visje. Ik had er eentje opgestuurd, maar het is niet helemaal goed gegaan. Maar die kaartjes van Visje, eentje heb ik hier opgeschreven, daar staat dan op. God houdt zoveel van je, dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Misschien ken je hem al. Misschien is het nieuw. Hij houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. En daar komen de verdrukkingen van. Maar dat geeft niet, we zijn op weg. En het geldt voor ons allemaal. Dat is het heel opvallend dat hier staat. In één keer verandert als het ware de manier van schrijven. Lucas vertelt altijd over Paulus en over de leerlingen en over hen. En dan in één keer, hij bemoedigt hen door te zeggen dat wij, staat er dan ineens, door veel verdrukkingen het Koninkrijk van God moeten binnengaan. Wij. Samenvatting van alle preken die hij hield, geldend voor allemaal, voor alle tijden. Tot vandaag in Arnhem toe. Wij zijn dus altijd, ook jullie hier en alle leden, een gemeente met mensen in een veranderingsproces. We moeten het nieuwe leven leren. De een zit hier, de ander zit daar, op de weg. We moeten loslaten wat eerst onze houvast was. Wat onze foute pijnstillers waren misschien. We moeten leren loslaten. We moeten soms of vaak zelfs nog ontdekken wat eigenlijk de geboden van de Heere zijn. Sommigen van u weten daar al heel veel van. Anderen zijn nog maar net begonnen. Kennen nog maar weinig geboden of weten hoe dat doorwerkt in hun leven. Niet zonder verdrukking. De verdrukkingen, dat is samengevat, dat is de weerstand die leerlingen voelen nu hun leven is veranderd. En ze op weg zijn gegaan over dat kronkelweggetje, net als dat balletje, naar dat koninkrijk. Het is de reactie, het is de weerstand van leerlingen die merken dat hun leven is veranderd nu het eeuwigheidswaarde heeft gekregen. Hoe komen wij daar doorheen? Hoe blijven we leerlingen in het veranderingsproces? Door die verdrukking, nou, daar kunnen we heel veel over zeggen en ook zelf over verzinnen en met elkaar over doorpraten. Samengevat, leerlingen houden elkaar vast. Dat is het laatste stukje dan. Het begin van de preek ging over de deur is open gegaan naar het koninkrijk. Toen zei ik, het is dus niet zo dat de deur naar de kerk is opengegaan, maar naar het koninkrijk. Men mag leven voortaan vanaf het moment dat je gelooft onder de handen van God en Jezus Christus, zijn zegen. Maar hoe houden we het nu vol? Nou spreekt Paulus onbekommerd over de kerk. Op de manier van gemeente zijn. Kerk zijn. De kerk heeft misschien een goede naam hier, of misschien een slechte naam. Het kan komen dat de kerk een slechte naam heeft, omdat mensen hun leven sowieso nooit willen veranderen. Dat kan. Het kan ook zijn dat de kerk een slechte naam heeft, omdat hij geen geduld heeft met andere levens. Dat is waar wij op moeten letten. Dat is ons pakje aan. Hoe dan ook, Paulus spreekt onbekommerd over, nu ga je hier in deze stad gemeente zijn. Bij elkaar zijn, kerk zijn. Het wordt aangeduid met dat woordje, als hij op de terugweg gaat, niet het woordje, maar die uitleg. Hij komt terug en dan gaat hij in elke gemeente oudsten aanstellen. Nou, die oudste, als die oudste aangesteld wordt, dan wordt dat mij alleen maar heel duidelijk aangegeven. Nu wordt die gemeente vormgegeven. Want die oudsten, die zijn natuurlijk niet de kerk. Die zijn niet belangrijker dan de kerk. Die staan ook niet aan deze kant in de gemeente, aan die kant of daar of daar. De kerk, dat zijn de leerlingen. Met z'n allen. En samen leven die leerlingen. En de oudsten die helpen daarbij, die geven die route aan. Samen leven die leerlingen op de manier van kerk zijn. Ze houden elkaar de belofte voor. Ze zingen de glorie van God om de moed erin te houden. en om hem te prijzen. Ze onderzoeken, wat is nu eigenlijk de wil van God? Wat betekenen deze geboden voor ons? Waar is onze kracht te vinden? Wat is een leven dat past bij het nieuwe koninkrijk? Het zijn de gebeden. Waar smeken we voor? Het is de onderlinge hulp. Daarin ligt eenvoudig, maar ook heel rijk, de kracht waardoor wij door de verdrukkingen heen het nieuwe leven bereiken mogen. Het koninkrijk bereiken mogen. En dat geldt dus weer voor iedereen. We houden elkaar vast. Let er nog een keer op hoe het er staat. Dat wij alleen door verdrukkingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Paulus zegt niet jullie. Maar wij. En Lucas schrijft het op. Dus die wist ook ervan. Het geldt voor ieder. Het geldt voor het meervoud. Ieder helpt de ander. Ik mag dat nog even uitleggen met die ene kerkelijke gewoonte die hier wordt genoemd. Bij ons, althans bij mij, een verloren verschijnsel. Vers 23. Na gevast en gebeden te hebben, bevalen ze hen aan bij de Heer, in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. Er zijn wat gewoonten die onder ons verloren gaan, hè? Bijvoorbeeld het knielen en ook het vasten. Het bidden mogen we hopen nog niet, maar niets spreekt vanzelf, dat weten we dan alweer. Dat wij door veel vast, na gevast en gebeden te hebben, bevalen zij hen aan bij de Heer. Ik pleit niet voor het invoeren van de Ramadan, waar onze stadsgenoten, veel van hen nu mee bezig zijn. Daar gaat het nu ook niet over, om daar iets over te zeggen. Maar het goede vasten geeft wel heel duidelijk iets aan van het samen. Want wat is het in essentie, in wezen? Door te vasten laat Paulus zien, ik weet hoe moeilijk jullie lichamen het nu hebben. De levens in jullie gewone aardse huisjes. Dat weet ik. En nu zal ik door vasten, en dan krijg je natuurlijk honger, een trek, of je kunt ook van wat anders vasten. Door te vasten zal ik mij bewust worden van de zwakheid en de afhankelijkheid van mijn eigen lichaam. En dan zal ik mij, om jou te helpen in jouw strijd, wijden aan het gebed tot onze gezamenlijke Vader in de hemel. Dus het vasten helpt het samen bidden. Om elkaar te helpen door de verdrukkingen heen te komen, nu ons leven eeuwigheidswaarde heeft gekregen. En mogen dan de rijkdom van de verlossing door Jezus bloed ons allemaal de liefde en de kracht geven om elkaar te houden bij die bijzondere levenslessen die passen, zolang wij hier zijn, bij leerlingen, bij discipelen. Amen. Psalm 139, vers 1 en 11. leerlingen die kwamen bij Jezus en vroegen hem, hoe moeten wij bidden? En veel van ons die kennen het gebed dat Jezus zijn leerlingen toen heeft geleerd, zullen we het ook samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil bij ons op aarde worden gedaan, net zoals bij u in de hemel. Geef ons elke dag het eten en de verzorging die we nodig hebben. Maar vergeef ons onze schuld, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En brengt u ons niet in verleiding, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid voor altijd. Amen. We mogen nu aan de heren en aan de armen geven. Het is tijd voor de collecte. De Heere God zegent uw gave. Na de collecte gaan we staan om te luisteren naar de wet van de heren. En daarna gaan we weer verder zingen. Zo dadelijk kunnen jullie limonade drinken, denk ik ook. En er is ook koffie gezet. Maar het is niet zo sterk gezet dat je het buiten hoeft aan te lengen met water. Dus je kunt het binnen opdrinken, dat is de boodschap. Beneden is de koffie. Dus niet buiten, zoals anders, rond deze tijd. Zullen we eerbiedig voor onze God gaan staan? We zingen zo dadelijk, laat mij in u blijven groeien, bloeien. Lied 78, 1, 2 en 4. Eerst luisteren we naar wat een dienaar, een profeet van God namens hem heeft gezegd. Er is u, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Namelijk niets anders dan recht doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. We zullen het lied zingen, ja. Van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest voor u en jullie allemaal.